Het eerste deel wat we vanavond lezen is Matteüs 27, vers 1 tot 10. Daar staat: de volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht 30 zilverstukken naar de hoge priesters en oudsten terug en zei: ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan, zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: we mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is. Na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdeling kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En ze verzamelden de 30 zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was, en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël, en ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen. Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: laat je niet in met die rechtvaardige, om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hun: wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? Allen antwoordden: aan het kruis met hem. Hij vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem! Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man, zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen. De soldaten van de prefecten namen Jezus mee naar het praetorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: gegroet, koning van de Joden. En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene, die Simon heette, en hem dwongen ze hem het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: "Dit is Jezus, de koning van de Joden." Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: "Jij was toch die man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer kon opbouwen? Als je de zoon van God bent, red dan jezelf dan maar en kom van het kruis af." Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. "Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem dan nu redden, als hij dan tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: 'Ik ben de zoon van God.'" Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: "Eli, Eli, lema sabachthani." Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: "Hij roept om Elia." Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld, die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: "Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden." Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest.
Peter, waarom stop je de lezing bij vers 50 vandaag? Het was een vraag op de Bijbelstudiegroep van afgelopen woensdag. Ik zou er eigenlijk niet aanwezig zijn. Ik moest nog preken schrijven en ik had gezegd: jongens, ik heb rust en stilte nodig. En ik had te veel aan mijn hoofd gehad de eerste paar dagen. Dus ik moet gewoon preken schrijven. Maar gaandeweg de woensdag kwam ik erachter dat deze preek van vanavond me niet lukte. Dus ik appte de mede-bijbelstudiegenoten van: ik kom toch vanavond als jullie me helpen met de preek van vanavond. Nou, dat was oké. En toen kwam de vraag: waarom stop je bij vers 50? Want daarna komt toch de opstanding van de heiligen uit de graven en al die dingen meer. Toen zei ik van: nou, weet je, één ding waar ik best moeite mee heb, dat is dat wij zo snel langs een sterven heen leven. Wij, christenen, hier vanavond bij elkaar. Zelfs in onze liederen, ik heb geprobeerd om de opstanding niet voor de preek in de liederen te krijgen. Nou moet je eens gaan proberen, in de enorme liederenschat die wij hebben. Het gaat je niet lukken. Wij denken over het sterven vanuit de opstanding. Geheel terecht, wil ik niks aan toe of afdoen. Maar waarom blijven we niet voor één keer staan bij het kruis waar Jezus zijn laatste adem uitblaast? Soms zal ik ook iets in het Engels zeggen, want er zijn mensen die mee vieren die alleen maar Engels spreken. I will say some things in English because I know some of you cannot understand the Dutch language. My sermon begins with the creation of the world. All was chaos. Toen God de wereld maakte, was het chaos. Duisternis lag op de vloed. It was dark and lonely. En God sprak. God spoke. Let there be light. God sprak, laat er licht zijn. En er was licht. Het woord van God was licht. En als God in ons leven spreekt, dan wordt het licht. Dan komen mensen tot leven, dan gaan bloemen bloeien, dan is er opeens land en water. En niet alles maar chaos. Dan opeens zijn er steden en dorpen en landerijen. Als God spreekt, wordt het 's morgens weer licht. Dat komt niet van de zon, dat komt omdat de zon Gods spreken is. Want op de vierde dag schiep hij zon, maan en sterren. God's word is the life of man. Maar in Jeruzalem groeit de chaos. In Jeruzalem chaos rules. De mensen spotten met Jezus. Ze slaan hem. Ze veroordelen hem. Ze verkopen hem voor 30 zilverlingen. Uiteindelijk degene die daar winst mee behaalt, hangt zichzelf ook op. Het is chaos in Jeruzalem, waar de voorgangers van Gods volk oordeel uitroepen over de Zoon van God. Het is chaos in Jeruzalem, waar Pilatus, die de vrede van Rome moest bewerken, alleen maar zijn oor laat hangen naar het politieke gewin. Het is pure chaos in Jeruzalem, waar de mensen langs de kant van de weg Jezus uitschelden en waar hij bijna aan het eind van zijn krachten is. Chaos in Jerusalem, where the righteous one will be condemned to death. Weet je, God heeft al die dagen nog gesproken. Vanaf het begin van de wereld werd het elke morgen licht. Vanaf het begin van de wereld kregen wij een nieuwe kans. Vanaf het begin van de wereld keek God niet achterom naar gisteren. Het was best moeilijk voor God. Want hij wist dat hij een nieuwe dag creëerde waar wij mensen het goede deden in zijn naam, maar waarin we ook de chaos dienden. Door elkaar de nek om te draaien, in oorlogen te bevechten, elkaar te verkrachten en te verruineren en Gods naam te ontkennen. Maar God hield vol. En er is er eentje die altijd in de chaos volhoudt, en dat is God zelf. In total chaos, there's only God who persists in love and goodness. En door die chaos heen in Jeruzalem zie je Jezus lopen. En er is er eentje die weet wat hij doet. En dat is Jezus zelf. Jezus torst zijn kruis door de straten van de stad, totdat hij niet meer kan. En Simon van Cyrene in ieder geval de kruisbalk van hem overneemt. Kun je je voorstellen dat God een keer gaat zwijgen? Dat hij het eigenlijk wel een keertje zat is, zouden wij zeggen? Als hij de leiders van zijn volk, de mensen de opdracht hoort geven. Roep Barabbas! Roep kruisig hem! Roep, kijk, anderen heeft hij gelost, zichzelf verlossen kan hij niet. Totale waanzin, ze hebben dus gezien dat Jezus mensen verlost. Zelfs in hun eigen theologie, daar zal ik nu niet verder op ingaan, hebben ze gezien dat Jezus de verlosser is. Ze zeggen het op weg naar het kruis en bij het kruis. Anderen heeft hij verlost, maar zichzelf verlossen kan hij niet. Als u dan de Zoon van God bent, kom dan van het kruis. Doe een mirakel en wij zullen aan je geloven. Zo zijn wij mensen. Als het groots en meeslepend is, als de straten van de stad bevolkt worden met liederen, dan gaan wij ervoor. daar kijken miljoenen naar. Kun je je voorstellen dat God zwijgt? Als je ziet wat ze met Jezus doen. If you look and see what people do to Jesus Christ, the Son of God. The end is near. Dan is het einde nabij. En God zwijgt. Midden op de dag wordt het aarde donker. In midday, all light ceases. It disappears because God is fed up with people like us. Want God heeft zijn buik vol van mensen zoals wij. Maar we ademen nog. En ergens in die duisternis klinkt opeens een roep. Somewhere in the darkness someone cries. Eli, Eli, lama sabachthani. Jezus aan het kruis roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die vraag die snappen we. Hoewel wij misschien vanuit een andere kant die vraag stellen. Maar klinkt het uit onze mond niet erg brutaal als wij in de duisternis gaan roepen, God, waarom laat u ons los? Waarom zwijgt u? Wouldn't it be brutal when people call to God, why did you let us go? God zou tegen ons zeggen, weet je, vanaf de zevende dag heb ik jullie vastgehouden. En jullie bleven maar chaos maken. Te midden van al het goede dat ik je gaf, jullie bleven maar chaos maken. En nu kruisigen jullie mij in mijn zoon. Nu is het genoeg. Ik ga niet met je verder. Maar hoe kunnen wij dat dragen? Ja, maar je ademt nog. Ja, zie je wel, er is opstanding. Nee, wacht, wacht, wacht. Hoe kunnen wij dragen dat God zwijgt? Wij roepen wel eens, er is zoveel ellende in de wereld, er is geen God. Ik zeg dan, er is zoveel licht in de wereld, God is er nog steeds. Hoe kunnen wij de toorn van God dragen, dat God zou zwijgen? Dat kan maar op één manier. Dat kan omdat er één mens is die het volhoudt, die terecht de vraag stelt, God, waarom verlaat u mij? Want hij was zonder zonde. En God zou de mensen verlaten om de zonde. Maar hem toch niet? Het grootste mysterie van de wereld, dat is dat God zelf in Christus Jezus aan het kruis sterft. Dat hij zijn eigen aanwezigheid loslaat. En zijn eigen afwezigheid draagt. Daar is nog nooit een theoloog uitgekomen hoe dit zit. Maar de mensen, ze staan bij het kruis. En ze horen het Jezus roepen. Als je nou gaat denken dat de mensen daar bij het sterfkruis van Jezus wel respect hebben. Dat ze hun adem daar wel inhouden. Dan heb je het mis. We hebben in de Bijbelstudiegroep nagedacht over wat die mensen nu eigenlijk zeggen. Maar onderaan het kruis zegt iemand, hoor, hij roept Elia. Er was een oude volkswijsheid dat Elia de beschermheilige van de lijdenden was. Laten we kijken of hij komt. Laten we zien. Het klinkt als een krijs in het duister. Laat Elia ons helpen. Hoe komen we hieruit? Dat doet de mens. Met wrange humor drukken ze het leed nog even verder in. Maar dat kun je wel begrijpen. Want als de paniek echt toeslaat in je lichaam, dan zeg ook ik de meest idiote dingen. Dan kraam ik ook de grootste onzin uit. Dan is de chaos compleet. In the darkness of the world, people are scared. And they scream their idiot screams. Elia kwam niet. En de mensen kijken naar boven, naar het kruis. En opeens schreeuwt Jezus het uit. Een rauwe kreet met zijn laatste aardse levenskracht. En hij blies de laatste adem uit. En voel nu eens in het donkerste duister dat jij nog steeds ademhaalt. God laat je niet los.